Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Beijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
Marianne van Arkel, waar zijn we?
We zijn aan de hoofdweg, nummer 1379, 1379 in Nieuw-Vennep. En dat is voor de mensen uit de Haarlemmermeer het makkelijkst te beschrijven als in de buurt van de Olmers. Dat zijn onze achterburen.
De achterburen, oh,
ja,
oké.
Het land van onze boerderij grenst aan de Olmers.
Ja, want ik moest afrit 2 nemen. Er zijn twee inritten en het is een groot agrarisch bedrijf, hè?
Klopt, het is een groot akkerbouwbedrijf van de gebroeders Ham. En een van die gebroeders is mijn partner, Jan. Het is een akkerbouwbedrijf waar op verschillende locaties, maar alles bij elkaar, ongeveer 100 hectare grond bebouwd wordt.
En wat bebouwen jullie zoal?
Nou, aardappelen, tarwe, uien, suikerbieten. We hebben een zelfoogst moestuin van 2 hectare. Er is vaak gras voor de schapen. Maar ook ja, gewassen die eenmalig zijn. Soms iets met bloemen. Verschillende gewassen. Maar die aardappel, uien en suikerbieten is standaard.
Ja, en jij komt ook uit het boerengeslacht, hè? Want je bent geboren aan de Rijnlanderweg, vertelde je er straks.
Nou, ik heb daar lang gewoond. Het is het ouderlijk bedrijf van mijn vader. En zijn ouders kwamen daar vandaan. Mijn moeder komt ook van een akkerbouwbedrijf uit de IJpolder. Die boerderij bestaat niet meer, want daar liggen tegenwoordig de havens van Amsterdam. Dus haar vader kwam in de Flevopolder terecht op een akkerbouwbedrijf. Maar ik ben zelf door omstandigheden in Oeganda geboren. Dus
Oeganda?
Dus ik ben vanaf mijn 7e op de boerderij aan de Rijnlanderweg terechtgekomen.
En daar groot geworden. En al als jonge Marianne gedacht van ik moet iets in de agrarische sector?
Nee, helemaal niet.
Wat waren de dromen?
Ja, toen wilde ik veearts worden. Geen dierenarts, veearts.
Maar wel dus toch wel iets in de landbouw, agrarische sector.
Ja, we hebben altijd schapen gehad. Dat was altijd mijn pakje aan. Ik heb vandaag zelfs nog een schaap verlost bij de buren. Dus ik wilde veearts worden, inderdaad. En later wilde ik het ontwikkelingswerk in. Want ik ben in Wageningen gaan studeren om in Afrika te kunnen gaan werken. En dat komt natuurlijk uit mijn roots voort.
Ja, is dat er ook van gekomen?
Een tijdje. Ik heb 2 jaar in Ethiopië gewerkt. En daar heb ik les gegeven aan een landbouwuniversiteit. En ik heb een tijdje in Kenia nog stage en afstudeervakken gedaan in Mexico. Maar uiteindelijk kwam ik in Nederland en toen kreeg ik kinderen en ben ik daar gebleven. Wel overwogen nog weg te gaan.
Toch nog wel weer.
En toen ontstond rond mijn 30ste het idee van maar op het agrarisch bedrijf van mijn vader, hè, waar ik dan een lange tijd gewoond heb, daar zie ik toekomst, daar wil ik wat mee.
En dat is ook zo gegaan?
Ja. Eerst zat mijn broer er nog een tijd op, Meeuwis. En toen hij een baan in het buitenland kreeg, toen dacht ik, nou is het mijn beurt. En dat begon met eerst het akkerbouwbedrijf bestieren. Het was een klein akkerbouwbedrijf, 40 hectare. Dus de arbeid werd eigenlijk door loonwerkers gedaan. Maar goed, dat moest je dan nog wel allemaal plannen en managen en zo. En toen kwam ik via eigenlijk in aanraking met zorglandbouw. Ik was toen ook bezig met een onderzoek in opdracht van Rabobank Haarlemmermeer over de toekomst van de Haarlemmermeer.
En toen over wanneer praten we dan?
Waar hebben we het dan over? Dat zal een jaar of 2003 denk ik. Ja, 2003 ongeveer. En toen heb ik een onderzoek gedaan voor onder alle agrarische ondernemers in de Haarlemmermeer. Van wat denk je dat er gaat gebeuren in de polder? En wat zou je willen dat er gebeurt? Want ik zag, ik meende dat dat twee verschillende dingen waren. Dus dat een discrepantie tussen. Ja. En dat heb ik onderzocht en daarna ook gepresenteerd. En daar bleek ook discrepantie tussen te zitten. En vervolgens de conclusie natuurlijk van... jongens, als duidelijk is wat we willen... waarom gaan we dat dan niet zorgen dat dat zo wordt?
Ja.
Nou ja, en daar zat een element van multifunctionele landbouw in. He, want als we willen dat de polder deels agrarisch blijft... maar zo druk bevolkt is... moeten we dan niet inspelen op de vraag van die bewoners? Mm-hmm. En wat is die vraag dan? Nou, dat is recreatie, dat is onderwijs, dat is zorg... natuur. Nou, kunnen we daar vanuit de agrarische sector niet een antwoord op geven? En dusdanig dat we daar ook een verdienmodel van maken. Ja. Hè, zodat je bestaansrecht hebt.
Ja, we zitten nu 21 jaar later. Dat is natuurlijk de logische vraag.
Ja.
Hoe is het met die toekomstperspectieven?
Ja, jeetje, daar word ik stil van.
Want ik weet dat de agrariërs in Haarlemmermeer best betrokken zijn... ook weer bij die ontwikkeling van Park 21. Maar het wringt toch nog wel steeds, hoor je her en der.
Ja, het blijft wringen. Het is moeilijk om elkaars taal te spreken, denk ik. Ik zie, hè, dat is mijn idee, dat de agrarische sector... ja, toch best nog iets ondernemender zou mogen zijn. Ik zie kansen in deze omgeving om met een agrarische invulling antwoord te geven op een vraag die vanuit de maatschappij gesteld wordt.
Ja, en die was er dus 20 jaar geleden ook al.
Ja, die was er toen ook al. Ja, klopt. En ik heb daar zelf dus antwoord op gegeven vanuit de zorg, hè, dagbesteding. Maar ook een vraag voor een lokale groente. Hè? Ik wil weten waar mijn eten vandaan komt. Maar uiteindelijk denk ik dat heel veel akkerbouwers... ja, toch van nature graag hetzelfde doen... of het nog beter willen doen. Maar in principe hetzelfde als hun voorouders. En het ondernemerschap van... kijken om je heen. Hè? Wat vraagt deze omgeving van mij? En hoe kan ik daar vanuit agrarisch perspectief antwoord op geven? Nou, dat valt niet mee, blijkt.
Dat is ook wel een beetje een ontwikkeling die je eigenlijk zou moeten doormaken. Hè? Je bent boer, je bent agrariër.
Ja.
Maar je moet er ook ondernemer bij zijn.
Ja, klopt.
En dat is natuurlijk best lastig als je vanuit je passie en je hart... en vanuit historie, traditie, familie enzovoorts... ja, die boerenkant, die traditie wil vasthouden.
Dan nee, dat
je misschien
klopt.
Nog geen ondernemer.
Nee, dat klopt. Dat is ook echt heel ingewikkeld. En ik denk dat vroeger bedrijfsovername van een agrarisch bedrijf... nou, dan moest je of hart hebben voor dieren... of zin hebben in planten en akkers bewerken. Maar tegenwoordig wordt er zoveel gevraagd van agrarisch ondernemers... Je moet administratief goed onderlegd zijn. Je moet in kunnen spelen op veranderende wetgeving. Niet alleen Nederlands, maar ook Europees. Je moet je vak ook verstaan, hè, die dieren of die planten.
Je moet ook communicatief zijn, want je hebt een omgeving die zich met je bemoeit. Ja. Of in ieder geval tegen je bemoeit.
Ja,
vaak.
Klopt. Dus het is niet makkelijk. En,
dus in die zin zijn de... laten we zeggen, de protesten en de signalen die uit de agrarische wereld komen... ook niet helemaal onlogisch. Er ligt zoveel op hun bord, maar ze hebben het misschien helemaal niet in hun DNA zitten... om daar kansen in te zien.
Ja, dat zeg je misschien wel goed, ja. Hè, ik denk dat heel veel boeren en tuinders het best wel fijn zouden vinden... als het bij het oude zou kunnen blijven. Maar goed, dat is niet haalbaar. En het lijkt verstandiger om een beetje om je heen te kijken... van hoe kan ik een antwoord formuleren?
Zij zich er wel van bewust natuurlijk, hè, dat de tijden zijn veranderd. Alleen ja, mee veranderen.
Ja.
Ja, en dan is verandering zoals die nu is... met zoveel wetgeving en beperkingen... en druk vanuit de natuurorganisaties enzovoort... natuurlijk gaat dan al snel als een bedreiging voelen.
Voor sommigen wel. En daar krijg je inderdaad protesten van... Maar dat protesteren, ja, dat zal je ons op deze boerderij niet zo snel zien doen. We zijn iets meer geneigd om te kijken van waar liggen de kansen... en hoe kan ik dat binnen mijn eigen acceptabele grenzen. Hè? Hoe kan ik daar vorm aan geven? En toch boer blijven.
Ja. Jullie liggen heel dicht bij de bebouwde kom. Legt ja. daar nog bepaalde eisen? Weet jullie meer andere eisen dan wanneer je lekker in het buitengebied in de provincie zit?
Nou, we zitten vlak tegen Nieuw-Vennep aan. Er zit de Venneperhout zit er nog tussen. Maar het beperkt ons niet. Nu nog niet, althans, laat ik het zo zeggen. In het bedrijven van akkerbouw. Hè, maar goed, we gaan wel mee in. We hebben vogelland. We blijven 1,5 meter uit de slootkant. We hebben een wandelpad. We leggen bloeiende akkerranden aan. Ja, er zijn heel veel dingen waardoor je zegt, ja, we sluiten redelijk aan.
Meedoen.
Ja. Ja, ja, en ons wandelpad over boerenland sluit aan op het natuurgebied hiernaast. Dus mensen die dat willen, kunnen zo doorwandelen.
Ja, en daarmee integreer je ook weer wat meer. Hè?
Ja,
het is
precies.
De boer en de burger, maar samen.
Samen, en ze wandelen en ze komen ook langs de boerderijwinkel. Nou, daar hebben we ook weer profijt van.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zitten in de kantine van, ja, ik kan Jan zeggen, van zorgboerderij Hoeve de Vogel. Elisabeth heet die officieel, bij Marianne. En Marianne vertelde net uitgebreid over ondernemen. Agrariërs er ondernemen, boeren en ondernemen. En logischerwijs komen we dan terecht bij zorgboerin Marianne van Arkel. Want dat staat dan ergens op je website bovenaan. Dus wat is een zorgboerin?
Tja, een zorgboerin, dat is iemand die vanuit agrarisch perspectief, hè, dus met de oog voor dieren en planten en productie van bijvoorbeeld goed voedsel, ook wil zorgen voor mensen. En het produceren van dat voedsel ook doet samen met de mensen op de zorgboerderij. En dat zijn mensen, moet je denken aan, dat is per boerderij verschillend hoor. Maar in mijn geval gaat het om volwassenen. De jongste hier is ongeveer 35 en de oudste is momenteel 87. En ze hebben heel diverse achtergronden, waarbij meestal de diagnose wordt gesteld op wat iemand beperkt. Hè? Dus bijvoorbeeld dementie of autisme of schizofrenie.
Ja, wel verslaving. Mentale
nou, soms zijn het fysieke beperkingen. Hè? Iemand met een hersenbloeding die met een scootmobiel rijdt. Maar er is heel diverse achtergronden. Maar ja, het zijn natuurlijk gewoon mensen die ook dingen wel kunnen. En dat is waar je op een zorgboerderij naar kijkt. Hè? Wat kan en wil iemand wel doen? En hoe kun je meedoen op de boerderij? Want ja, er is hier zat te doen.
Wat doen ze dan, zeg maar? Laat me eens even hoeveel cliënten, want cliënten noemen jullie zo.
Ja, we noemen vroeger heette het cliënten en tegenwoordig zeggen we deelnemers.
Deelnemers, ja. Ik zou zeggen medewerkers.
Ja, medewerkers, dan ben je weer in dienst, zeg maar. Oh, dus, okay. Maar goed, dat zijn van die modetermen. Ja,
ja, hoeveel
deelnemers.
Deelnemers. Ja, ik ga het leren.
Nou, de tafel die je hier ziet, hè, op de radio zie je dat niet. Maar hier kunnen 12 mensen omheen zitten. En dan nog wat achter het aanrecht nog iemand. En in de hoeken misschien nog. Dus we bieden 4 dagen in de week dagbesteding. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En die dagen zijn gevuld met tussen de 8 en de 14 mensen. Dat zijn niet allemaal deelnemers. Want Jan en ik zijn erbij. Er is elke dag wel 1, soms 2 vrijwilligers bij. Ik heb momenteel alle dagen een stagiair. Dus dat gezelschap is wat gemengd, zeg maar. Ja. Divers.
En hoe laat begint zo'n dag dan?
Ja, officieel begint hij hier om 9:30. Is het programma, we drinken van 9:30 tot 10:00 koffie, werkbespreking. Dan gaan we aan de slag. 11:15 komen we weer bij elkaar, handen wassen. Gaan we aan tafel lunchen hier. Die is ook door een groepje klaargemaakt, de lunch. 1:00 gaan we weer even kijken, wat gaan we vanmiddag doen? Dus een verkorte werkbespreking, misschien een herverdeling van klussen en groepjes. Tot kwart voor drie, 3 uur weer handen wassen. Dan gaan we weer thee, koffie drinken. En dan sluiten we de dag af. Voor mij begint en eindigt die veel later.
Ja,
want een deel van de deelnemers moeten ook opgehaald worden en thuisgebracht worden.
En dat doen jullie ook zelf?
Dat doen we ook.
Die worden niet gebracht door, nou ja, waar ze wonen?
Nee, sommige mensen wonen gewoon thuis. Sommigen zijn in staat zelf met een fiets of zelfs met een auto te komen. Okay. Maar er zijn er ook die opgehaald en thuisgebracht moeten worden.
Ja, ja. Hey, en als ze dan zo'n werkbespreking, dan worden taken verdeeld. Wat voor taken zijn er zo al? Want ja, je moet natuurlijk wel kijken naar de deelnemer, wat hij of zij wel of niet aan kan.
Ja, klopt. Wat hij aan kan, wat hij wil, wat hij niet wil. Met wie hij dat graag zou willen. En dat vind ik juist het mooie. Ja, ik noem het soms een spel. Het volgt sowieso de seizoenen. Dus nu zitten we in maart. Daar horen bepaalde werkzaamheden bij. Dus het seizoen is belangrijk. Het weer is belangrijk. Want soms heb je een plan, maar gooit het weer roet in te eten. En daarnaast natuurlijk wat die deelnemer kan, wil en eventueel ook wil leren. Hè? Want een zorgboerderij is een plek waar mensen het fijn kunnen hebben en kunnen meedoen. Of waarbij de mantelzorger ontlast wordt, dat hij even iets anders kan gaan doen. Maar voor sommige deelnemers is de zorgboerderij ook een plek waar je iets kan leren of afleren. Bijvoorbeeld leren samenwerken of je zelfvertrouwen doen groeien. Of misschien je dag- en nachtritme.
Ja. Want je zult dus ook mensen die een burn-out hebben bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat zag ik op een van de pagina's van de website staan. Zo iemand moet op de een of andere manier weer reïntegreren. Althans moet, maar dat vraagt een ontwikkeling, dus stapjes.
Ja, precies. Dat is natuurlijk wel het allermooiste. Hè? Als iemand tijdelijk gebruik kan maken van de zorgboerderij en daarna, nou ja, zelfstandig weer of aan het werk of in elk geval terug kan gaan in het leven zonder de dagbesteding. Nou moet ik wel realistisch zijn en zeggen dat dat niet vaak gebeurt. Nee. Heel veel mensen die gebruik maken van de zorgboerderij, hè, los van alle diagnoses maak ik soms een tweedeling. Dat is mensen die je begeleidt bij de achteruitgang. In geval van Alzheimer, dementie, echte ouderdom, waarbij eenzaamheid bijvoorbeeld aan de orde is. Ja, die kan ik niet genezen, zeg maar. Maar als je jong volwassene bent en je hebt bijvoorbeeld een diagnose autisme. En je loopt in je leven tegen een aantal problemen op. Kun je op een zorgboerderij wel heel veel handvatten krijgen, meer zelfvertrouwen, om daarmee te leren omgaan.
Maar je moet ze wel goed kennen dan ook.
Ja.
Hè? Je zei net van, je hebt 1 of 2 vrijwilligers en misschien nog stagiair. Laten we zeggen, de mensen die dat begeleidingswerk moeten doen, moeten ook heel goed weten met wie ze omgaan, hoe die kunnen reageren en niet reageren soms.
Ja, inderdaad, dat zeg je goed. Uiteindelijk blijft, ik ben erbij. Ik ben er altijd bij. Dus een stagiair en een vrijwilliger zijn mijn extra oren, ogen, handen, neus, noem maar op. Ik deel ook niet alles met hen, want sommige dingen zijn privé, maar waar dat van belang is natuurlijk wel. Maar inderdaad, je moet mensen goed kennen. Er zit ook een goede intake van tevoren.
Je wel weet wie er komt en of diegene überhaupt geschikt is. Hè? Want dat
klopt.
Kan ook nog wel zo. Is het een gezelschap? Ik bedoel, is het een beetje een familie?
Zeker weten.
Onderling ook?
Ja. De groep is op de verschillende dagen is de groep anders. Er zijn mensen die hier een halve dag in de week komen. En er is ook iemand die hier 4 dagen in de week is. Degene die hier het langste is, is al meer dan 15 jaar op de zorgboerderij. Het kortste is denk ik nu een kleine 2 maanden ongeveer. Maar over het algemeen is de groep heel stabiel en zorgzaam naar elkaar toe. Het is echt een fijne sfeer, fijne mensen.
Dat zullen ze zelf ook zo ervaren. Ik neem aan dat er ook heel veel plezier is. In de zin van dat je ze na zo'n dag of na zo'n halve dag op de een of andere manier ze iets meenemen.
Zeker weten. En iedereen die gaat, ja, over het algemeen echt blijer naar huis dan dat ze 's ochtends aankwamen. Maar ook meer tevreden over zichzelf. We sluiten de dag ook af, hè, met positief. Het was weer een fijne dag. En soms gebeuren er natuurlijk ook dingen die minder fijn zijn. Een dier kan overlijden of iemand in de groep is ziek. Maar het is uiteindelijk, ja, deel van het leven. En we weten daar met elkaar een positieve draai aan te geven.
Want dat vraagt ook realisme gewoon. Hè?
Bedoel, zo is het.
We moeten niet alleen maar pamperen, toch?
Nee hoor. Nee. We zijn heel realistisch. En als er verdrietige dingen gebeuren, bespreken we die ook. En sommige mensen beschrijven de zorgboerderij ook als, het is op de boerderij net als in het echte leven.
Ja, ja.
Nou, dat is eigenlijk, dan, vind ik wel heel mooi.
Dat is precies ook wat, zoals je dat zou willen, natuurlijk.
Ja, precies.
De ene is er 4 dagen, de andere zijn er dagdelen.
Ja.
Maakt het ook nog uit dat sommigen graag vooral vast werk willen hebben? Dat houvast,
ja,
een cruciaal ding is. Denk even aan mensen met autisme, die hebben daar natuurlijk een sterke voorkeur voor.
Ja. Klopt.
Ja, structuur.
Er zijn mensen die elke keer dat ze hier zijn hetzelfde doen. En er zijn mensen die graag afwisseling willen. En in het verdelen van de klussen en bespreken wie gaat met wie werken, laat ik dat eigenlijk altijd open. Ook al weet ik van tevoren dat iemand toch weer dezelfde klus zal kiezen.
Toch?
Ja, maar ik, soms maken we daar ook wel eens een grapje over. Van, joh, zou je niet eens een keer wat anders willen? En dan wordt er ook gelachen aan de andere kant. Maar toch gekozen voor hetzelfde klusje. Ja.
Je luistert naar Passiepraat. Een meerradio podcast met Henny Beijer. Die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
In de kantine van zorgboerderij Hoeve de Vogel. Elise, hoe komen we trouwens aan die naam, Marjan?
Hoeve de Vogel is van de oude boerderij waar ik vandaan kom aan de Rijnlandenweg. Elisabeth Hoeve is waar we nu zijn, waar ik nu woon. En ik heb dat samengevoegd, Hoeve de Vogel, Elisabeth. Dat is de
prachtige naam, ja. En we zitten in de kantine daarvan, waar de vrijwilligers en de deelnemers, dat heb ik nu goed, hè, de deelnemers samenkomen op deze zorgboerderij. En het is een hele gezellige, maar ook wel goed van apparatuur voorziene keuken, hè?
Klopt.
Is dat een vereiste?
Er zijn wel vereisten.
Hygiëne. Ik zag aan de deur een bordje hangen dat je een kwaliteitskeurmerk moet hebben en zo.
Klopt, ja. Ik heb zelfs over 2 maanden heb ik mijn 3-jaarlijkse audit. Dan komt er een auditor hier langs. Jaarlijks moeten we van alles doen om aan het keurmerk te voldoen. En eens in de 3 jaar komt er iemand langs.
En noem eens wat van die eisen, waar moet je dan aan voldoen? Want als gezegd, dit ziet er al hygiënisch en strak uit. Maar ja, waar moet je nog meer aan voldoen dan?
Dat heeft te maken met veiligheid heel veel. Dat is fysieke veiligheid voor deelnemers. Dus dan moet je een risico-inventarisatieplan en evaluatie daarvan jaarlijks maken. Maar je kunt het ook hebben over sociale veiligheid. En er moeten klachtenregelingen zijn. Je moet mensen inspraak mogelijkheden bieden.
Je kan niet zomaar zeggen van, nou, ik heb een boerderij en ik ga een zorgboerderij beginnen.
Nee, vroeger kon dat wel. Kon
iedereen
je
een
bordje in de
doen.
Tuin zetten, zorgboerderij. Maar tegenwoordig gaat dat niet meer.
Nee.
Gelukkig maar. Want je werkt met mensen. Het is ook publiek geld, hè, wat er bij betrokken is. Dus het is zeer terecht dat daar goed naar gekeken wordt.
Ja. Nou hing er ook nog een bordje landzijde. Dan moet je even uitleggen wat dat is.
Ja, zal ik doen. Landzijde is een provinciale koepel waarbij wij zijn aangesloten. Landzijde heeft door de provincie Noord-Holland ongeveer 110 zorgboerderijen. Akkerbouwbedrijven, tuinbouw, veehouderijen, heel verschillend natuurlijk. Elke provincie in Nederland heeft zo'n provinciale koepel. Die heet in elke provincie anders. En landelijk zijn wij allemaal verenigd bij de Federatie Landbouw en Zorg. En die federatie geeft het keurmerk
uit. Dat keurmerk.
Ja.
Dat is de bordjes die ik dan aan de gevel nu zag hangen. Maar het bordje hangt ook niet alleen maar omdat jullie erbij aangesteld zijn. Jij doet ook wat binnen landzijde, hè?
Ja, Klopt. Ik ben naast zorgboerin op deze boerderij, ben ik voor de regio ook regiocoördinator.
En wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik voor 10 boerderijen, ongeveer 11 geloof ik op het moment, aanspreekpunt ben in de regio voor die zorgboeren als zij iets hebben. Ik doe ook evaluatiegesprekken op de boerderij. Ik ben vandaag in Zwanenburg geweest, heb ik 3 gesprekken gehad.
En dan praat je met de...
Met de zorgboerin, met de deelnemer en diens familie, mantelzorgers, okay, net wie
dus
daaromheen zit.
Dan heb je meteen een goed helikopterview van alle 3 de inzichten.
Ja, precies.
En dan kun je kijken of dat ook een beetje matcht en of die verhalen ook kloppen, zeg maar.
Ja, klopt. Want er wordt, als iemand begint op een zorgboerderij, wordt er een intakegesprek gehouden door een zorgcoördinator van landzijde. Worden er ook doelen aangekoppeld? Waarom gaat iemand naar de boerderij? En die doelen moeten natuurlijk geëvalueerd worden. Dat doe ik dan. En soms worden die bijgesteld of aangepast of beëindigd als het doel behaald is. Maar je checkt ook een aantal veiligheidsdingen. En soms gaat dat over medicatie of telefoonnummers.
Ja. En anderen doen dat bij jou weer?
Klopt. Ja, ik kan niet mijn eigen evaluatiegesprekken
doen. De zijslag is hier eigen vlees.
Nee, klopt.
Waar we nog even aan voorbij zijn gelopen, want we hadden natuurlijk in het begin over het bedrijf, hè, het agrarisch bedrijf wat er is en wat jullie daar telen. Maar jullie hebben ook een aantal dieren, hè?
Ja, klopt.
Wat loopt er zo al rond, behalve de poesen die je
hier in de kantine
eruit hebt gelaten?
We hebben schapen, we hebben kippen. En we hebben momenteel 1 varken die een grote zeug die drachtig is.
Oh jee.
Dus als je die vraag nog een keer stelt over een maand of 2, dan zeg ik we hebben 13 varkens of zoiets.
Ja, biggetjes. En die blijven ook allemaal rondhobbelen hier?
In eerste instantie wel. Hè. We zorgen er goed voor. De eieren hebben we voor, of de kippen hebben we voor de eieren. Die worden verkocht in de boerderijwinkel. De schapen hebben we deels omdat ik zoveel van schapen hou, maar uiteindelijk wordt daar ook lamsvlees van verkocht in de boerderijwinkel. We verkopen ook varkensvlees, eigen groenten, zelfgemaakte jams.
Maar wel de zekerheid dat hier heeft rondgelopen.
Zeker weten.
Dat is de vereiste. Ja.
Ja, als het lamsvlees op is, dan koop ik niet ergens anders vlees precies. Waarvan ik de herkomst
en
ken.
En nog trouwens tussendoor nog last gehad van de blauwtong?
Blauwtong, ja, dat was verschrikkelijk.
Dat is ook verschrikkelijk voor de gevoelige deelnemers, hè?
Ja.
Sommigen misschien.
Sommigen wel. Een aantal kon ik erbij betrekken. Maar ik heb niet iedereen alles laten zien. Maar ik moet zeggen, aan de kantinetafel deel ik dan wel wat ik meemaak in het land of op de stal.
Wel heftig, hè? Heftig,
ja, het was heel heftig. Het was heel naar.
Is het nu al een beetje onder controle eigenlijk? Of,
Nou, om heel eerlijk te zijn, op dit moment is het rustig. Maar ik heb vorige week nog een interview gehoord met een dierenarts die beschrijft wat hij vermoedt dat er aankomt. Nou, dan krijgen we nog een naar jaar. Ja. En om die reden hebben wij dit jaar ook geen lammetjes. Ik heb de schapen niet laten dekken.
Nee. En de kippen mogen nu wel weer vrij rondlopen, want ook dat is nog geweest, hè, met
griep. Ja, die zijn opgehokt. Hè, en professionele kippenbedrijven moeten nog steeds aan de ophokplicht doen. Hobbybedrijven mogen ze wel buiten hebben. Die van ons zijn de meeste tijd gewoon opgehokt.
Ja. Hey, die deelnemers die hier komen en hun werk hier doen, hebben die ook zelf ideeën over hoe het werk gedaan zou kunnen worden? Want ik kan me zo voorstellen dat je daar ook zelf weer door geïnspireerd raakt.
Ja.
Zeker als je zo lang in het bedrijf zit.
Nee, zeker weten. Dat is goed dat je dat zegt. Ik heb laatst vroeg ik een keer 's ochtends bij de koffie van jongens, wat gaan we doen vandaag? En meestal is dat een retorische vraag. En ga ik vervolgens uitleggen wat we gaan doen. Maar toen heb ik het echt omgedraaid. En heb ik hen eigenlijk gewoon gevraagd. Wat denken jullie dat er allemaal moet gebeuren nu? En daar heb ik een hele lijst van gemaakt. Alles opgeschreven. En vervolgens zijn we dat gaan verdelen, wegen. En ze zaten wel ongeveer goed.
Kwamen geen gekke plannen uit?
Nee, ja, dat komt ook een beetje omdat sommigen hier natuurlijk al zo lang
weten
zijn.
Weten wel wat de routine
dus
is.
Dus die weten dan, het is februari of maart en het is de hoogste tijd om de druif te snoeien, bij wijze van spreken. Nou, hè?
Ja, die zien dat ook.
Maar het planmatige, dat is toch wel mijn vak eigenlijk. Dus daar ondersteun ik dan een beetje in. Maar het is wel heel leuk om dat soms eens om te draaien. Want af en toe iemand op het verkeerde been zetten is heel leuk voor mijzelf, hè? Want inderdaad, dat kan je ook voeden.
Ja, ja, en dat moet ook niet een sleur en routine worden. Nee. Dat zou het helemaal niet zijn. Ter afronding, hoe lang ga je nog door? Want je doet daarnaast nog even wat werk voor Amnesty International. Je hebt landsleden, je hebt bezorgmoederin. En je slaapt s'nachts niet, hebben we net vastgesteld.
Nou, ik vind het ontzettend leuk wat ik doe. Echt waar. Op verschillende niveaus. Hè. Zowel gisteren was ik bessenstruiken aan het snoeien. En vandaag zit ik evaluatieplannen te schrijven. En morgen, ja, wat ga ik morgen doen? Oh ja, de tuin frezen en plantuien planten.
Dat weet je dus al.
Ja, 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 het plan voor morgen is klaar. Want ik heb een schrift. Ik plan elke dag alle klussen. De klussen zijn dieren, planten, keuken, werkplaats, winkel. Nou ja, hè, en dan valt uit een en andere klusjes. Dus ik vind het heel leuk. Ik heb ergens nog stiekem een verlangen om aardrijkskundeleraar te worden. Maar of ik dat ga verwezenlijken, weet ik niet. Ik ben nu 50, dus er is nog tijd.
Okay. Nee, goed, ik ga er geen verspilling over doen. ja, dan hou je helemaal geen tijd meer over. Goed. Dat maakt niet uit. Ter afronding van ons bezoek hier. Wat zou je mij meegeven als je zegt van het beeld over zorgboerderijen? Wat mensen van zorgboerderijen als beeld zouden kunnen hebben?
Ja, oh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb zelf het idee dat mensen soms denken over een zorgboerderij. Daar wil ik niet naartoe, want daar zitten gekken, zeg maar. Totdat iemand zelf op een zorgboerderij komt en erachter komt van, hé, daar zitten heel normale mensen, zoals jij en ik. En ons kan allemaal iets overkomen. Hè? Of je wordt vergeetachtiger, of je krijgt een, nou ja, je kan niet meer zo goed lopen of niet meer lekker meekomen in de maatschappij om een andere reden. En dat kan ons allemaal gebeuren. En het is heel fijn om een plek te hebben waar je mee kan doen, gewoon om wie je bent, om wat je leuk vindt en voor vol wordt aangezien. En het is dus helemaal niet zo dat gekken daar worden weggezet.
Nee, je zou haast zeggen van kom een keer kijken. Maar goed, veel bezoek moet je niet hebben, want dat houdt het werk maar op. Maar misschien vrijwilligers?
Ja, mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligers, die mogen zich zeker melden. En ik ben aan het plannen om, net begonnen, zaterdag 1 juni hebben we een open dag.
Kijk.
Dus dan zijn mensen van harte welkom om te komen kijken.
Ja. En op welke website gaat men vanaf nu lezen wat hier allemaal gebeurt?
Oeh, websitebeheer, niet mijn sterkste punt. Maar dat zal zijn op hoevedevogel.nl.
Daar zit die Elisabeth daar weer niet bij.
Nou, we linken naar elkaar door. Dus ik link naar de Elisabeth Hoeve en gebroedersham.nl, meen ik. Die linken weer naar mij door.
Goed. Ja. We gaan hem vast en zeker vinden in gesprek met zorgboerin Marianne van Arkel. Marianne, dank je voor je gastvrijheid. En nog heel veel plezier, zou ik maar zeggen, met de deelnemers. Dat is toch de basis.
Dank je wel. En jij bedankt voor je interesse.
Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.